Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 124, vers 1 en 4. Dat Israël nu zegge blijf van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands her en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Want kwamen haast des vogelvangers net, den loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, vers 1 en 4. U zal worden voorgelezen uit Gods woord en wel eenzaam, wel 22 vanaf vers 14 tot het einde. Eenzaam, wel 22 vanaf vers 14. Heb ik heden begonnen God voor hem te vragen, dat zij verre van mij. De koning leggen op zijn knecht geen ding, nog op het ganse huis mijns vaders. Want uw knecht heeft van al deze dingen niets geweten, klein nog groot. Dat de koning zeide Achimelech, gij moet den dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden, wend u en dood de priesters des Heren, omdat hun hand ook met David is en omdat ze geweten hebben dat hij vluchtte en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard. Doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priesters des Heren aan te vallen. Toen zeide de koning tot Doeg, wend gij u en val op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnenlijfrok droegen. Hij sloeg ook Nob, de stad deze priesters, met de scherpte des zwaards, van de man tot de vrouw, van de kinderen tot de zuigelingen. Zelfs de ossen en ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar, die vluchtte David na. En Abjatar boodschapte het David dat Saul de priesters des Heren gedood had. Toen zeide David tot Abjatar, ik wist wel te dien dagen, toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voor zeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken. Maar gij zult met mij in bewaring zijn.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we dagzicht, Heere. Heere, het is op de avond van deze dag dat u ons in onderscheiding van zoveel deed opgaan naar uw huis. Was het met de begeerte van Rut, wie toe, wie te huis blijven weinig was en wie toevlucht was tot de akker van Boas. Ze is niet beschaamd geweest. Er staat van u geschreven, hoogste profeet en leraar, dat u naar gewoonte opging naar Gods huis. Alzo hebt u ook uw gemeente die begeert in het hart gelegd. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Of ik alle de dagen mocht wonen in het huis des Heeren, om die liefelijkheid des Heeren te onderzoeken, te aanschouwen in zijn tempel. Wanneer u ons vanavond samenbrengt, dan hebt u daar een goddelijk oogmerk mee. Namelijk uw toezegging waar te maken, dat zolang de zon en de maan zijn, zullen u uw naam zo planten, van kind tot kind. Zolang de prediking er nog is, zolang uw inzettingen nog op aarde worden gevonden, zolang de sacramenten nog worden bediend, is dat een teken vanuit het heiligdom. dat uw volle raad nog niet is vervuld. Maar als uw raad is vervuld en is uw kerk thuis, dan is de prediking niet meer noodzakelijk. Dan is ook het sacrament niet meer aanwezig. Doet het ons verstaan, op ons zijn de einden van de aarde gekomen. Naar het woord uwer toezegging, totdat vervuld zal worden, dat de 144.000 zijn ingezameld. En daarnaast het grote getal dat niemand tellen kan. U wilt door die prediking uw doel bereiken. Mocht het zijn vanavond dat er ook zijn liggend onder het zegel van uw goddelijke verkiezing. En naar uw woord, er zijn nog schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Heer, u kwam ook tot het verlorene van het huis Israël. Al zo mogen er ook vanavond mensen zijn door uw geest geleerd en geleid en gevoerd tot die diepe beleving van ons verloren zijn voor God. Mensen, kinderen, die met alles, bovenal met zichzelf, hopeloos zijn vastgelopen. We weten, Heere, dat de mens uit uw hand kwam, dat hij versierd was met uw beeld. We weten, de schriften leren het, dat toen die mens in ere was, hij dit niet heeft verstaan. Dat hij gevallen is van een top van eer en eeuwige verwoesting, Heer. Maar laat nu die wetenschap naar het woord ook eens een wetenschap zijn die door uw heilige geest in de harten wordt geleerd. Opdat dat wee mijner, dat ik zo gezondig heb waardoor leeft. En die diepe breuk die de zonde geslagen heb werden gekend. En de uitgangen des levens door uw geest gewrocht werden geboren. Om u, de levende God, te kennen, te dienen, te vrezen en te lieven. Het was toch uw heilig doel, o gezegende van den Vader. Komend uit die schoot des Vaders om in de volheid des tijds, in de weg van verdiensten, u een gemeente te kopen. En de weg van schenking ze daaraan deelachtig te maken. En ze door het dierbare geloof te verbinden aan u, de levende God. Wanneer we vanavond samen zijn, dan is er ook bediening van de heilige doop. Het sacrament der inlijving. Zoals onze ouden daarvan getuigden. Zal men ook jonge kinderen dopen? Ja, ze zijn als met de volwassenen in het verbond en in zijn gemeente begrepen. Zo leert onze troost en leerboek van uw kerk. Ach, mocht ge die kinderen die vandaag u de Heere worden voorgesteld, met de dauw van uw heilige geest bedouwen, opdat niet alleen het doopwater op hun voorhoofden worden gebracht, maar dat u het waar maken, dat het een waar en fel teken Christi is, om ze af te zonderen van de wereld en de zonde, en ze stellen tot plantingen van uw naam, tot sieraden van uw gemeente, en tot blijdschap van deze ouders. U was nabij in het uur dat het bang was. U was nabij in het uur dat wij er soms niet meer doorheen konden zien. En dat was u, die God, die de uithelper was. Wil u die moeders ook verder herstellen, sterkte geven. En wil die vaders met die wijsheid bedelen vanuit het binnenste heiligdom. Opdat ze wijs zouden zijn om hun kinderen van u de Heere te bevelen. Geef ze uw zegen en laat ook in de gemeente daarvan de kracht worden verstaan dat dat doopwater ons de onreinigheid onze lichaams komt aan te wijzen. Alzo zal ook het bloed alleen maar kunnen reinigen van de zonde. Dat bloed dat u eiste, dat bloed dat u stortte, dat bloed dat u aanvaarde, dat bloed waarvan de kerk mocht getuigen, niet door goud, nog door zilver verlost uit de ijdele wandel die van de vaderen is overgegeven, maar door het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en een onbevlekkelijk lam. Heere, gaat u de gemeentes door. Oefent uw kerk in het allerheiligst geloof om die roeping en verkiezing vast te mogen maken. En meer gefundeerd te worden op u, die de uiterste hoeksteen zijt in Sion gelegd, waarop het ganse gebouw bekwamelijk opwast tot een heilige tempel in de Heere. We dragen u op wat met ons niet kan samenkomen. Oudjes, zieke, zwakke, eenzame. Ach, Heere, u weet het. Wat begeerte is, wordt ook wel verlangen gewekt en vervulling gezocht. We blijven zo gemakkelijk thuis. We hebben overal tijd voor, behalve voor onze kostelijke zielen op weg naar die grote en ontzaglijke eeuwigheid. We dragen aan u op de zorgende kudde. En we denken aan die baby in het ziekenhuis. Er zijn grote zorgen, Heere. U kunt ze naar uw weldadigheid oplossen. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Ontfermt u erover, opdat de ouders niet opnieuw met droefheid zouden worden bezet. We denken ook aan een dochtertje in het midden van de gemeente. Dat meisje is al zo vele keren u voorgelegd. U kent ook daar de ernstige zorgen bij dat gezin. Mocht u nog betonen dat u het noodgeschrei wonderen doet. Biddende zijn ze van de druk bevrijd. En u hebt zo vaak waargemaakt, Heere, wanneer wij het niet meer zien, dat u het komt op te lossen. Wat in ziekenhuizen, tehuizen of verpleeg verzorgd, willen we u opdragen. Dat u wees en weduwnaren aanschouwen, ouders vertroosten die kinderen verloren. Uw kerk bouwend over de einde der aarde. Uw Sion door uw hand krachtig verlossen. Sterk uw knechten en allen die in uw kerk dienen mogen. Heere, geef de leiding en zalving van uw geest. En vanavond mocht u uw knecht bedelen met die dauw van boven die eenvoudig doet zijn, die getuigenis geeft, die inzage geeft om uw naams wel. Amen. Ik lees u voor het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en de besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misdaad aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keer wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn dood en zijn de wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zodat wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die te verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgend, vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijk geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomende leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Ouders, ik ben wel eens een vraag gesteld, vaak zelfs, bij het lezen van het formulier bij de bediening van de heilige doop. Vraag, immers in de ambtelijke voorbeden, in het grote gebed zoals men dat noemt, wordt toch de doop aan de Heere voorgelegd? Worden de ouders en de kinderen aan de Heere voorgesteld? En waarom moet er dan bij dit formulier van de heilige doop ook nog een apart doopformulier geschreven worden? Het wordt toch altijd in de Heere gezegd? Heeft dat een oogmerk, een bedoeling? Ja. In de eerste plaats dat we bij de bediening van de heilige doop zouden weten dat onze kinderen worden opgedragen aan een almachtige en aan een eeuwige God. Want zo begint het gebed. O, nou ja, dus zal hij nog een volk van o en ach en waarom niet nadoen, beleven. Waarin een wezen een uiting van de ziel is van God, o God. En aan die God nu zijn uw kinderen opgedragen. Want de ambtelijke voorbeden is niet alleen de predikant die iets staat te bidden of in het formulier voor staat te bidden. Maar daarin bidt de ganse gemeente. Want het gebed is immers een element aparte populi. Een element waarin de ganse gemeente in het ambtelijke gebed het aangezicht van God aanroept. Dus als je goed begrijpt, is in de aanhef van het ambtelijke gebed de ganse gemeente actief. En bidt de ganse gemeente, o almachtige eeuwige God. En wat is dan aan die almachtige zo almachtig dat hij u en uw kinderen bekeren kan? Zo eeuwig dat zijn verbond ze niet feilen kan. Wat bidt die gemeente voor uw kinderen? En nou is toch wel duidelijk waarom daar een ambtelijk gebed geschreven is. Weet u wat de gemeente des Heren voor uw kinderen gebeden heeft? O almachtige, eeuwige God. Ja? En dan vragen ze, wil u deze kinderen genadig aanzien? Door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus in lijven. Moet u eens denken, zeg. Als het goed is, laat maar zeggen, dan zo'n 900 mensen. Die hebben dus met de ambtelijke voorbeden aan de Heere gevraagd. Of de Heere, die almachtige, eeuwige God, uw kinderen wil inlijven. In Christus wil inlijven. En alzo de genade deelachtig maken. Opdat ze hem mogen volgen in een nieuw leven. Ja, opdat ze het kruis, als dat ooit in het leven openbaar komt, ze dat vrolijk mogen dragen. Nu begrijp ik toch de waarde van het ambtelijke gebed. Uw kinderen zijn God voorgelegd. U hebt meegedaan? Of daarvoor al heb je uw kinderen al bij God kwijt kunnen raken? Dat mag u toch wel eens afvragen, opdat het toch niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid geschiedt. En de troost, eenmaal heeft Jeremia ook de Heere lastig gevallen. Hij zag dat de genade Gods zo weinig zich openbaarde in de kinderen, in de jeugd. En toen heeft hij de Heere lastig gevallen, o God. En toen heeft de Heere gezegd, er is loon op uw arbeid. En er is verwachting voor uw nakomelingen. En ze zullen uit het vijandsland weer God plansen aan. Zo zeker dat de bediening van de heilige dood blijven zal tot de dag van zijn komst. Zo zeker zal God zijn gemeente toebrengen. Voor u en voor mij de vraag of we daarbij zullen horen. Want we kunnen in dat koninkrijk Gods niet komen, tenzij we van nieuws geboren worden. In die voorzijde leer beloofde u uw kinderen te doen opwassen. Gemeente, bad u mee met dat formulier? O almachtige eeuwige God, wilt u deze kinderen in genade aanzien? En Christus Jezus inlijven? Was dat ook de nood van uw ziel? Zoals de nood bij Jeremia leefde, toen hij dacht aan de toebrenging van het zaad van de gemeente. Heere, mogen dat bevestigen met de trouw van zijn verbond. We gaan naar de bediening van de heilige doop deze kinderen toezingen. En dat doen we dan uit 134, dat vers, de zegenbeden. En dat doen we dan staande. 134, 3, na de bediening van de doop. Komt u maar. Jacobus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Snap je maar. Komt u maar. Samuel Job, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stap je maar. Peter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Gijsbert, Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Deze doopdienst met dankzegging. Almachtige, eeuwige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel, en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u, en uw Zoon Jezus Christus met schade den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 72, eerste drie versen. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoons om uw knechten te richten met beleid. Dan zal u al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, recht doen op hun klacht. De bergen zullen vrede dragen, en ze zullen u eerbiedig vrezen. Wij zingen Psalm 72, de versen 1, 2 en 3. Geliefden, de schriftwoorden voor vanavond in vervolg van de Bijbellezing over David vindt u in 1 Samuel 22 en de tekst voor vanavond de versen 20 tot en met 23. De Bijbellezing voor vanavond uit 1 Samuel 22, 20ste vers tot en met 23, waar ik u het woord des Heren lees. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, omkwam, wiens naam was Abjatar, die vluchtte David na. En Abjatar boodschapte David dat Saul de priester en des Heren gedood had. Toen zeide David tot Abjatar: ik wist wel te dien dagen, toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voorzeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult mij in bewaring zijn. De schrift van vanavond, Abjatar en David. Abjatar en David, drie gedachten. Abjatars vlucht tot David. Abjatars boodschap tot David. En Abjatars plaats bij David. Abjatar en David. De vlucht tot David, door een der zonen van Achimelech, dus van Ahitub, kwam, wiens naam was Abjatar, en hij vluchtte tot David. De boodschap, en Abjatar boodschapte David dat Saul de priester en des Heren gedood had. De plaats bij David, blijf bij mij, vrees niet, enzovoort. Wat ze verder volgt in de schrift. Gods geest leidde ons in de waarheid. Geliefden, een wonderlijke ontmoeting tussen een priesterzoon en de man naar Gods hart. Priesterschap dat eeuwig zijn zou, een koningschap dat onvergankelijk is, en nochtans geopenbaarde in twee mensen, twee typen van deze wonderlijke ambten. En deze mensenkinderen verkeren alle twee in grote druk. Ook daarin is de erfenis der vromen ons getekend. Ze gaat aan niemand voorbij. Ook niet aan de ambtsdragers in Gods gemeente. Abjatar en David. Daarna ligt vanzelfsprekend ook heilig symboliek. Namelijk de wonderlijke leiding van Gods gemeente. Dat is ook een koninklijk priesterdom. Dat is een heilig volk, een verkregen volk, om de deugden te verkondigen van hen die trok uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En hij, die waarlijk de koning der koningen is, die op zijn dijen deed schrijven: koning der koningen en heere der heren. Dus in de voorwerpelijke beduiding van onze tekstwoorden liggen lieve, grote en bevindelijke gangen van de levende gemeente des Heren. Er is een verband dat u in de vorige Bijbellezing is toegelicht. Achimela's gaan uit Nob tot Rama is in een drama veranderd. Saul's listige oogmerken om een einde te maken aan alles wat van God is in toppunt gekomen. De maat van de zonde zal hij volmaken. U weet ervan. Onteugelbaar heeft hij de opdracht gegeven om de priesters des Heren te doden. Wanneer zijn knechten, zijn lijfwachten dit weigeren, heeft hij zich gewend tot Doar de Edomiet, een van zijn opperherders, en de opdracht gegeven: dood de priesters des Heren. Als u zich nog herinnert en de gelegenheid had en de lust om de bijbellezingen bij te wonen, dan weet u dat toen ook de nadruk gelegd is op de plaats die de lijfwacht van Saul innam, die de opdracht van Saul weigerde te gehoorzamen, maar die als Doach zijn slagpartij begint, het zwaard in de heup houdt. Onbegrijpelijk, maar waar. Er is toen gewezen dat er exegetisch best een antwoord is te vinden op dit gebeuren, namelijk de boodschappen die Samuel ontving als een kind bij Eli in huis, dat de Heer een einde zou maken aan Pinhas en het geslacht daarvan. Wij weten ook dat er andere leidingen zijn. Naar de slagpartij in Rama is Doeg gegaan naar Nob. En we hebben het kunnen voorlezen. Ook dat heb ik de vorige keer nog even met u doorgenomen. Dat hij toen alles heeft uitgeroeid wat het priesterschap in Nob inhield. Vrouwen, kinderen, schapen, lammeren, alles is door de scherpte des zwaards gevallen. Er mocht niets, maar niets ook meer overblijven dat herinnerde aan de ware dienst van God. Ook daarin openbaart zich de totaliteit van de vijandschap, de mens der zonde, de anti-mens. Paulus schrijft in de Korinthen dat de mens is als zonder God op de wereld. En hij gebruikt daar het Griekse woordje atheï, de atheïst. In zijn volle vijandschap tegen God heeft hij maar één oogmerk: vernietigen, alles stuk maken wat van God is en aan God en zijn dienst herinnert. En in de waarneming van ons hart slaagt de hel, want het gebeurt dan toch maar. Heeft David op een andere plaats niet gezongen: mijn God, waar blijft uw trouw nu, waar uw eer? Wat wijst ge thans toch uw verzalfde neer en geschijnt niet van het verbond met uw knecht te weten, zijn troon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Eén groot bloedbad blijft er over van God en zijn heilige dienst. De vijand heeft ter plaatse des gebeds gebruld, gelijk een leeuw bij het zegevieren. En nu ten schimp heeft hij zijn krijgsbanieren tot tekenen gesteld. Hoe moet het nu met Gods beloften? Hoe moet het nou met Gods gemeente? Vragen, vragen, vragen. En dan nu deze wonderlijke sluitrede in dit ingrijpende 22e hoofdstuk met al deze gebeurtenissen, waarin we toch opmerken wat er gebeurt op Abjatar en David. Doch, hoor u, doch een der zonen. Herinnert u zich nog dat ik de vorige keer dat woordje doch ook even met u heb overdacht? Maar toen was het een doch uit de mond van Saul. Doch, toen Saul Achimelach veroordeelde en het verweer van de hoge priester van hem wees, doch de koning zeide. Dat was een doch van de hel, door niets te beteugelen. Een doch, er moet, nadat het eerste gedaan is, het tweede ook gebeuren. En als ik zo het grondwoordje lees, komt het woordje doch voor de tweede keer terug. Maar nu niet meer van de kant van de hel, maar de kant van de levende God, doch. Hier is God aan het woord. Te midden van al de louteringen. En te midden van de onbegrijpelijke wegen die hij met zijn gemeente op aarde komt te houden. Waarvan in de tijden van druk en kruis de gemeente des Heren uitroep, ze hebben me bijna vernietigd op de aarde. En dan komt het woordje doch. Opdat we zouden weten dat de eeuwige onbegrijpelijke maar nochtans volmaakte raad des Heren zijn uitvoering krijgt. Doch God spreekt. Aan de ene kant die onbegrijpelijke toelating. En aan de andere kant die goddelijke wijsheid die ons daarin tegenkomt. En dan wordt na al dat gebeuren in Rama en in Nob de aandacht gevraagd voor wat er gebeurt in de buurt van Kehila. Want dan zien we een ontmoeting tussen Abjatar en tussen David. We lezen. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, omkwam. Wiens naam was Abjatar. En die vluchtte David na. Dan is het vanzelfsprekend als zo uitdrukkelijk de naam ons wordt opgetekend in de kanon der schriften, dat we daar even onze aandacht aan moeten geven. En dan begrijpen wat de Heere door zijn eeuwige geest in deze wonderlijke geschiedenis tegen u en mij te zeggen heeft. Maar ook tot een troost, geen geval, geen zorg. Geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter. Die het beslist. Doch. Doch. Uit de mond van God. Abjatar. Gaan we eens luisteren. Naar de grondwoorden. Het woordje Abjatar is samengesteld uit twee Hebreeuwse woordjes. Uit het woordje ab en het woordje jat. Het woordje ab kennen wij. Paulus roemt erin als hij zegt, die geest die getuigt met onze geest, waardoor wij roepen Abba, tussen haakjes, vader. Ab betekent letterlijk vader. Daarmee wordt ons iets geleerd. U denkt ook bijvoorbeeld maar aan die ingrijpende gebeurtenis op Litostrotos. Toen Pilatus Jezus naast Barabbas plaatste. Daar komen ook het woordje Abba, Ab tegen. Zoon van de Vader. Zoon van de hel. Naast de Zoon van God. Wanneer dus ook deze naam in de schriften tot ons komt, past dat een bepaalde zin. Ab. Het woordje jatar betekent overvloed. Doch tegen al het gebeurde, Abjatar, vader vol van overvloed. En wat wil de Heer in het voorstellen van deze naam aan u en mij zeggen? Wijzen tegen al het onbegrijpelijke van een mensenleven. Naar de overvloed van en uit God. Hij, de overvloed van alles. De volheid van alles. Tegen de leegte. Tegen de moordzucht van de hel. Tegen alle vijandschap die zich openbaart op de aarde. Wijst de naam van Abjatar naar de eeuwige overvloed in het goddelijke wezen. De Vader van overvloed, waarin de overvloed van genade, barmhartigheid, zorg en trouw ons wordt geboodschap. Wonderlijk is toch de exegese van de schriften. Tegen dit alles stelt God in de persoon van Abjatar zijn goddelijke wijsheid. En als we daar in de schriften even gaan volgen, dan zien we daar wonderlijke zaken. luistert u mee. Abjatar is onlosmakelijk verbonden aan het priesterschap. In het volgende hoofdstuk, ik heb u de vorige keer er ook al even naar gewezen, blijkt dat toen Doag met zijn terwanten daar een slagpartij in Nob deed, dat hij toen net dienst deed. Het was zijn beurt. Terwijl vader Achimelech verantwoording gaat afleggen tegenover Saul en zijn heilige onschuld roept, dat zij verre van uw knecht, gaat de dienst des Heren door. Tuurlijk, de dienst des Heren gaat door. En daar was Abjatar zijn werk aan het doen, de zoon van de hoge priester. Onthoud het maar, Gods werk gaat gewoon door. En als dan dat bericht komt dat de aanvallen zijn en hij hoort en hij ziet en begrijpt. En hij vlucht met de efod. Want ik lees in het volgende hoofdstuk dat hij tot David kwam met de efod des Heren. En ik heb u de vorige keer beloofd dat ik dat niet kort wilde afwerken. Met die rijke betekenis willen we vanavond toch eens een ogenblik doordenken wat Gods antwoord is op de slagpartij in Nob. Doch Abjatar. En Abjatar die is daar gekomen met de efod. En die efod die bevat de Urim en de Thummim. Die bevat, en dat wil ik u juist gaan voorlezen, de rijke beduiding. Want wat heeft Saul gedaan? Wel bewust afgerekend met de dienst van God. Afgerekend met het onderwijs uit God. Afgerekend om ook maar enige hulp en verwachting van God te begeren. Hij heeft zijn begeerte gekregen. De Heere snijdt, nu hij Abjatar naar David zendt, elke verbinding met de troon der genade af. Geen voorbidder meer. Geen priesterlijke dienst meer. Geen antwoorden van de hemel meer. Geen heiligdom meer. Saul heeft een weg buiten God begeerd. God heeft hem die weg gegeven. Daarom is het vluchten van Abjatar, maar niet een bepaalde situatie waarin de kerk om en omkomt, want er staat er, en hij omkwam, maar het is het antwoord Gods, dat ondanks wat alles en wat er gebeurt, dat Saul het loon van zijn arbeid ontvangt. Maar ook, als Abjatar tot David komt, is dat een bewijs van zijn eeuwig koningschap. Niet alleen de zalving in Bethlehem, tot een getuigenis in deze is het zalf hem tot koning in Sauls plaats. Maar nu ontvangt hij van God ook de reine bediening. Wat Saul ontnomen is, hij gaf een koning in mijn toren, en met grimmigheid nam ik hem weg. Nu wordt daar in het diepste van zijn leven aan David een boodschap gegeven. Hij heeft de priesterdienst van God gekregen. Als een heilig bewijs dat God met hem is. Wat een wonder als we dit een ogenblik doorzien in de grootste smarten, blijvende harten, toch in de Heere gerust. Abjatar is een boodschap van God. David, ik weet van jou. En de bediening die Saul niet begeerde, is nu openbaar aan David en aan zijn troon bevestigd geworden. Hij vroeg geen God, hij heeft het gekregen. David is van God gezalfd en ontvangt met de komst van Abjatar de reine bediening uit het heiligdom. Ga ik u bewijzen. Moet u goed lezen in de schrift. Dan komen we in noodlot ideeën terecht. Wat moet ik u dan duidelijk maken? Wel, hij ontkomt en hij komt tot David. En dan zie je daar een wonderlijk tafereel. De man naar Gods hart. En de zoon van Ahitub. De efod bij zich. Ga u wat voorlezen. En ga bladeren in de schrift. En ga de opdracht lezen die eenmaal aan Mozes gegeven is. Nog zult ge twee gouden ringen maken, die ge zetten zult aan de twee schouderbanden van de efod, benevens aan de voorste zijde, tegenover zijn voegen, boven de kostelijke riem van de efod. En ze zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden, met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kostelijke riem van de efod zij. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. Alzo zal Aaron de namen van de zonen Israël dragen aan de borstlap des gerichts op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren gedurig.
Moeilijk om te volgen?
Nou, zeg maar niet moeilijk. Het kleed van de hoge priester draagt Abjatar bij zich. De efod, leest u het maar eens rustig na. In Exodus kunt u dat allemaal vinden. En die efod, dat weet u, dat werd gedragen op de borst. En op de borst waren de 12 edelstenen, waarin de namen der kinderen in Israël gegrift waren. En bij de gouden gordel, daar was, zegt hij, en dat is heel opmerkelijk, opdat we dat zouden begrijpen als het over de efod gaat, daar was het kleed des gerichts, de zak des gerichts, het borstwapen des gerichts. Zo wordt het in de schrift genoemd. Het was een linnenzak. En die linnenzak die moest bevestigd worden aan de gordel van de efod. Het werd ook wel de zak des gerichts genoemd. En in die gordel des gerichts zat de Urim en de Tumim. En dan komt Abjatar met de efod, met het kleed des gerichts, met de Urim en de Tumim. Wonderlijke dingen worden ons nu door Gods geest duidelijk gemaakt. God komt in de volle bediening tot de man naar Gods hart in de diepste momenten van zijn leven. Daar zou je veel geestelijke zaken uit kunnen oppunten. Maar laat ons eerst het voorwerpelijke u duidelijk maken. Deze twee woorden, de Urim en de Tumim, kunnen onderscheiden vertaald worden. Licht en recht. Urim is licht, Tumim is recht. Licht en recht. Wat zijn de Urim en de Tumim? De schrift zwijgt. Het waren verborgen zaken die in het kleed des gerichts verborgen waren. Ze waren alleen maar toegankelijk voor de hoge priester. En in bijzondere gebeurtenissen was het een rechtstreekse raadgeving van God. Als de hoge priester in het heiligdom was, droeg hij het op de gordel op zijn hart, staat er. Licht en recht op de gordel en op het hart. Men denkt, exegeten zijn daar niet allen gelijk in edelstenen geslepen. Sommigen denken zelfs aan 3 edelstenen die verborgen lagen in het kleed des gerichts. Sommigen denken gouden staafjes.
We laten het maar voor de exeget over Gods woord. Zwijg daarover. We weten wel dat het een beduiding had. Want als die hoge priester tussen God en het volk stond. Of tussen de koning en het volk stond. Want dat kan je ook vinden in het leven van Saul. Saul heeft van die eedvot en van die urum en tumum gebruik gemaakt. Als hij raad wilde hebben. En dan ging hij naar die hoge priester. En dan stond die hoge priester voor God. En die trok de eedvot aan. En dan stond hij voor God. En dan vroeg hij de Heere. En dan tastte die hoge priester in de gordel. En een van die voorwerpen die de urum en de tumum genoemd worden. Die werd dan door de hoge priester naar buiten gebracht. En daarin stond een goddelijk teken. Het ja-God, het nee van God. Of geen antwoord van God. Ook dat kun je lezen. En de Heere antwoordde niet meer door de urum en de tumum. Wat wil dat zeggen? Dat als de Heere Abjatar stuurt naar David, dan zegt hij David, wie je kwijt bent, ik ben er. Ik ben je raadgever. Met mij kunt u praten. U kunt al uw vragen, al uw raadsels me voorleggen. Nu begrijp ik het toch van God. Om het u duidelijk te maken, maar gaan we de geschiedenis niet vooruitlopen. Als ze bijvoorbeeld hier later bij Siklag zijn en de zaak verbrand achterblijft, dan vraagt David aan deze Abjatar, vraag mij de Heere. En als ze later bij Kehila zijn, dan zegt de Heer, zegt David in Abjatar, vraag mij de Heere. En dan geeft de Heere door de urum en de tumum een dadelijk en een dagelijks antwoord. Als de Heere Abjatar stuurt, dan heeft David God overgehouden. Heeft hij de toegang tot God overgehouden. En zegt de Heere, ik wil je raadsman zijn, je leidsman zijn. Weet u dat? Dan ziet het er voor David nog niet zo slecht uit, vindt u wel. Al is het dan waar dat diezelfde man naar Gods hart moet zingen, mijn broederen ben ik vreemd en van elk onteerd en onbemind de kinderen mijner moeder, vond onder hen geen schutsheer nog behoeder. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Maar hij heeft God overgehouden. Zult u dat onthouden? Bestreden erfenis van God. Dat er een erfdeel op aarde is. Die God overhoudt. Doch. Begrijpt u nu de rijkdom van woordoverdenking? En als je nu zo die bijbellezingen rustig opbouwt, worden dierbare geheimen, worden door de Heere in zijn woord ons duidelijk gemaakt. Ik lees, en een der zonen, doch, een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, omkwam wiens naam was Abjatar. Vader, vader van menigerlei zegen, van menigerlei weldaden, met de efod en de urum en de tumum bij ze. Ja, David en Jonathan was een groot geheim. Abjatar met David is ook een groot geheim. God spreekt tot troost voor zijn ganse kerk op de aarde, dat wie mij veracht, God wou me niet verachten. Nog hoor, nog oog van mijn verdrukking wenden. En hij heeft gehoord, wanneer ik uit de ellenden riep naar hem op. Nou, mensen, nou, naar God overheid. Hij toch in tekort. Een ontmoeting, ja ja. Zo leert mij het onderwijs de vlucht tot David. En er staat nog een zaak in. Weet je, meegedragen op het hart. En nu zou ik natuurlijk de geschiedenis even los kunnen laten. Heeft eenmaal in de zegebeden van Mozes In Deuteronom 33 ook niet iets ingrijpends geleerd? De Umem en de Tumem. Zij op de man die uw gunstgenoot is. En toen heeft hij gewezen naar die eeuwige gunstgenoot Gods. Die meerdere hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Die daar altijd staat tussen zijn gemeente. Want wij hebben een hoge priester. Die medelijden hebben kan met de zwakheden zijn volks. Die in alle dingen verzocht geweest is zonder zonde. We hebben een voorspraak bij de Vader. De Urim en de Tumim is op de man van mijn gunstgenoot. Zo heeft het woord zijn rijke beduiding. Begrijpt u? Het woordje doch. Saul ging door, doch. De Heer zegt, maar ik ga ook door. Doch, Abjatar. En al zo komt deze man bij David. En dan lees ik nog een geheim. En Abjatar boodschapte David dat Saul de priester des Heeren gedood had. En toen zeide David tot Abjatar, ik wist wel te 10 dagen enzovoort. Ja. Ga mee denken. David leger tegen. We weten dat uit de schrift. Met 600 mannen. In de buurt van Kehila. Vluchteling. En dan ziet hij uit de verte. Ziet hij Abjatar komen. Hij kent hem. Het was toch nog niet zo lang geleden. Dat deze David. Daar in Nob was. Toen hij vluchtende was van Saul, toen hij het zwaard van Goliath ontving, en de broden van de tafel der toonbroden mee kreeg, het is nog niet zo lang geleden, dat ze daar al elkander ontmoet hebben. En niet kunnen denken, dat enkele weken later een andere ontmoeting plaatsvindt. Daar komt de Abjatar. En ik ben gaan zitten denken, hoe zou Abjatar gekomen zijn? Nou ja, we weten best uit de profetie van Jeremia, en ze zullen komen met gemeen en met smekingen zal ik ze voeren. Onder hen zullen zijn blinden, lammen, zwangeren, barenden, tezamen met de grote gemeente, zullen ze herwaarts wederkomen. Als daar Abjatar aankomt met al het gereedschap van de hoge priester, is dan geen vrolijk mens. Gelooft u toch ook niet? Hij heeft het bloedbad gezien. Heeft de hel ontmoet. Heeft de hel in zijn vijandschap ontmoet. Heeft de hel in zijn toren ontmoet. Heeft de hel in zijn bruutheid ontmoet. Wist u dat niet? Dat Gods kinderen Gods ontmoetingen hebben. Maar ook ontmoetingen met de hel. Wist je dat niet? Deze man heeft de hel ontmoet. In zijn totale vijandschap. Hij heeft de bruutheid gezien van de machten der duisternis. En in die worsteling. En die worsteling greep de hel mis. Begreep u nu wat ik u liet zingen? Wij omkwamen haast. Des vogelvangers net. De loze strik tot ons verderf gezet. Die strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Nee, daar komt geen vrolijk mens. Vast niet waar. De tekenen van de worstelingen. Ze zijn zichtbaar in zijn leven. De angst voor de machten der duisternis. Hebben deze jonge priester tekent voor heel zijn leven. Wanneer we gering denken over de hel en over de machten der duisternis, dan weet u niet wie de duivel is. Paulus spreekt dat hij de strijd heeft, niet tegen vlees en bloed alleen, maar tegen de geestelijke overheden, tegen de machten der duisternis. Abjatar komt, hij heeft de machten van de hel ontmoet. Hij is gevlucht, staat er. Als David hem ziet, dan vindt hij daar een mens die het tekenen van de strijd draagt. Een ternauwe nood, onkomen schepsel. Ja.
Toen dacht ik in de overdenking van de waarheid. Als dit mensenkind eraan komt, als een beeld van strijd, van ellende, moeite, verdriet. Toen stond de deur van de tent van David wagenwijd voor hem open. Zult u dat onthouden? In de strijd geoefende en gelouterde kerk des Heren, zult u dat weten? Die deur in de tent van David stond wagenwijd open voor een vluchteling. Voor een door de strijd getekend mens. Voor een mensenkind dat de schaduw van de dood bij zich draagt. En de deur stond wagenwijd open. Alzo is het een beeld van die eeuwige worsteling, waarvan ook die eeuwige boodschap. David heeft zijn leven, zijn hart wagenwijd voor hem opengezet. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Ik lees nog meer in deze overdenking als hij daar komt. Hij heeft door de strijd heen gekeken. Want als hij waag van hetgeen dat gebeurd is, dan zegt hij niet Doeg. Nee, zo zegt hij, zo. Doeg was een metgezel.
Metgezel?
Ja. Gods kinderen hebben metgezellen. Hoor je erbij? Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ontmoedigen, vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Doeg was ook een metgezel van de hel, wat niet voor is gestegen. Wat met me niet vergaderd of verstrooid. En wat ziet nu deze jonge priester? Hij zegt, niet Doeg, dat was een verachtelijke verzal. Een verachtelijke metgezel van Saul. Maar zo is het. Hij is de bron achter dit alles. En dan komt het verhaal. En David, wanneer hij die jonge man opvangt en luistert, gelukkig, dat die man zijn hart nog kwijt kan. Dat is ook een voor, hè? Ook als je hart niet meer bij mensen kwijt kan, kan je tegenwoordig steeds minder. Merkt u niet op dat de kerk al zwijgzamer over de aarde gaat? En dat je bijna aan niemand meer je hart kwijt kan? En dat het bijna niet meer begrijpt van en ons gelouterd door het lijden. En dat er zo weinig begrip meer is voor de louterende wegen die God met zijn kinderen heeft. Waar kan je hart nog kwijt? Wie begrijpt dat nog? Maar wat een wonder zeg. Dat die jonge man een David ontvangt waar hij zijn hart nog aan kwijt kan. En weet je wat ook zo'n wonder is? Daar gaat David wat terug zeggen. Ja. En wat doet dan David? Moet je eens opletten. De kerk komt er nooit zonder schuld uit.
Echt niet?
Nee, de kerk komt er nooit zonder schuld uit. En wat dan David zegt, en wat die boodschap van David tot Abjatar is, zo'n versje van zinnen, want ik zie dat we bijna aan de tijd zijn. 32. Psalm 32, ga ik dat op? Nee, ik bedoel het vierde versje. Vierde van 32. Ge zijt, mijn heren, een schuilplaats in gevaren. En ge zult me voor benauwdheid trouw bewaren. 32 vers 4.
David had God overgehouden. Had u ook God over bij het kraambed van uw vrouw? Stond u toch bij? Had je toen ook God over? En toen de tijd kort werd en de bangheid groter op je kraambed, had je toen ook God over? Ga je eens over denken. Wat een wonderlijk God die zich wendt tot het verdrevene, tot het hopeloze, tot mensen die hopeloos vastgelopen zijn, waar geen ruimte meer is, maar God ruimte. Ja, schrift, David zijn zelf aanklacht. Ik heb het geweten, ik heb het gevreesd, ik ben verantwoordelijk voor jullie. Maar ze dachten de vrienden er niet over, hoor. Wat had hij een grote plaats. Weet je wat Achimelech zegt? Wie is er onder uw knechten zo getrouw als David? Des konings schoonzoon, voortgaan in gehoorzaamheid en eerlijk in uw huis. Die vrienden, Achimelech's geslacht, is er niet één die een vinger naar David zou uitgestoken hebben. Maar geen schuld, toch schuld. Ja. En weet je wat die man dan overhoudt? Een plekje bij God. En wat gaat hij dan doen? En dan liggen er eigenlijk nog heel ingrijpende zaken. Die ga ik heel kort met u overwegen. Luistert u mij. Ik zie Abjatar daar binnenkomen. Ga zitten, man. Ja, het is wat een hoge priester die dienst mogen doen in koninkrijk Gods. In de benauwste ogenblikken van het leven. Waarin Saul nog oppermachtig is. En dan zitten ze tegen me. Ga David wat zeggen. Ja, Jonathan heeft, of Abjatar heeft al gezegd, nu gaat Jonathan ook wat. Nu gaat David wat tegen die Abjatar zeggen. Ten eerste, blijf bij mij. Ten tweede, vrees niet. Ten derde, die mijn ziel zoekt, zal uw ziel zoeken. En ten vierde, je zult met mij in bewaring zijn. Daar zou je eigenlijk een aparte preek over moeten houden. Ja, wanneer nu de Heere tot die ellendige die daar in zijn tent gekomen is gaat zeggen, blijf bij mij. Ja. David heeft hem aanvaard. Een opgejaagd mens. Met de dood op de hielen. Die vindt een plekje bij David. Is dat duidelijk? Een opgejaagd mens. Gedreven door de wet. Gedreven door het eeuwige recht van God. Met de dood op je hielen. En een plekje bij Davids grote zoon. Dat is een wonder. Nog een zaak. Vrees niet. Nou, er is zat om te vrezen. David 600. Saul een groot leger. David opper. David een vluchteling in de woestijn. Saul nog altijd koning. Genoeg om te vrezen. En toch, vrees niet. Weet je dat de Heer in de meest moeilijke situaties dat tegen zijn kinderen gezegd heeft? Weet je dat de Heer vrees niet zei, daar op de zee van Galilea, toen de boot met heel de kerk onder water zou gaan, de golven over de schip, de roeispanen kwijt, geen roer meer om vast te houden, alles losgelaten en een schreeuw naar de hemel. Bekommert u het u niet dat we vergaan. En toen heeft hij gezegd, vrees niet. Hij heeft het ook gezegd, die grote Davids zoon, toen de kerk bekommerd was voor de tijd, geen doorzeg meer zag. En gezegd, vrees niet, gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen om uw lieden een koninkrijk te geven. Daar in die tent zijn wonderlijke beloften uitgesproken. Hoort u mij, die mijn ziel zoeken. Dat wist David ook. Zij die mijn ziel belagen, leggen lagen en zij ontzien uw hoogheid niet. En u weet dat de verbondenheid aan hem toch zekerlijk ook de strijd zal geven. Maar in die strijd zijn ze verbonden. Of is Davids grote zoon niet verbonden met de strijd van zijn gemeente? Toen dezelfde geëist werden zij verdrukt. Door zijn striemen is ons genezing geworden, behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Stof te over. Nog één gedachte ga ik afsluiten. welke gedachte. En ge zult met mij in bewaring zijn.
Ja.
Dat wil zeggen, David zegt, dat kan het eerste betekenen, God zal ons samen bewaren, geloof ik. Want die kerk die wordt in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid die ze bereid is van voor de grondlegging der wereld. Het kan ook dit betekenen. Nu lig je voor mijn rekening. Nu neem ik je in bewaring. Dat is ook een rijke gedachte. Daar in die tent ligt een vluchteling, een uitgestoten mens. En David zegt, je ligt voor mijn rekening. Kun je ook wel een preekje overhouden? Als dat in de praktijk van het leven wordt, om rekening voor een ander te leggen. Zondag 1 van onze catechismus legt nog één gedachte. Ja, er staat ook, ge zult met mij in bewaring zijn. Namelijk, David, dat heb ik in mijn eerste gedachte u duidelijk willen maken. Deze priesterzoon met de efod, met de urum en de tumim. Hij zegt, je zal bij mij zijn. Ik aanvaard in jou de eeuwige priesterdienst van mijn God en koning. Daar is in die tent, in Kehila, is het koningschap bevestigd, is de ware godsdienst bevestigd, heeft God getuigenis gegeven aan zijn eigen werk. Nou, als je zo door druk geheiligd wordt, dan weet je dat je geen vreemde weg geeft, want ze komen eenvoudig uit de grote verdrukking, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. We hadden een kort stukje in de Bijbellezing. Veel gedachten, veel wonderlijke gedachten. Wat is uw woord rijk, heren? Wat de diepe verborgenheden heb u in uw woord ons geleerd. En voorwaar, het is de wijze en verstandige verborgen. Het is de kinderkens openbaard. Geeft ook deze ouders met hun zaad een plekje in de tent van de meerdere David. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik ze voeren. Breid uw vleugelen over hen uit, gelijk David eenmaal Abjatar beloofde. Zo mogen u ook uw vleugelen over deze jonge gezinnen uitbreiden en over de gemeente en over uw kerk. De heerlijkheid van uw koninkrijk zal komen. De eeuwige priesterschap zal vervuld worden. U bent raadgever van de uwe. Want de Urim en de Tumim zullen zijn op het schoot van mijn gunstgenoot. Zo bent u de bedienaar van het heiligdom. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Zegent de waarheid nu uw beloften, vervul het tekort, leid over de paden die we gaan moeten. En wees ons een gedurige toevlucht om Jezus wil. Amen. We zingen 52. Maar daar zingen we het 7e versje van. 7 van 52. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het 7e van 52.
gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.